Beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Heiligen Getuigen gaan we verder met het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag, geschreven door zijn zus Luciana Frassati. We zijn gekomen aan hoofdstuk 14 met de titel Mijn voorbeeld is Savonarola. De overgang van Pier Giorgio naar meerderjaardigheid was zeker niet feestelijk. Onze tante Elena schreef bij die gelegenheid aan mama. Turijn, 6 april 1922. Het is de verjaardag van Pier Giorgio. De arme jongen heeft maar een mager feest gehad. Gisteren ging ik erop uit om wat bloemen, enkele anemonen, wat mooie freesia's, wat chocolaatjes en zoetigheid voor hem te kopen, om er een beetje een feest voor hem van te maken. Het deed mij verdriet dat hij zijn 21ste verjaardag alleen met zijn versleten tante moest vieren. En toen kwam er 's avonds een vriend, en ze zaten tot 11:30 bij elkaar, terwijl ze de mineralen bekeken. Vanmorgen sliep hij om 8:00 nog als een roos, en heb ik hem gewekt met een kus en gelukwensen van jullie allemaal. Vandaag heb ik hem nauwelijks gezien, school, dan naar de heer Farina om te tekenen, bijeenkomst, les met de leraar die hem helpt. Hij komt vervolgens laat thuis met het spijt me dat ik te laat ben, tante. Hij maakt het goed, en nu hij geen tramabonnement meer heeft, gaat hij met de fiets, en ik denk dat hij daardoor meer eetlust heeft. Hij zal nog heel wat moeten studeren, en hij moet zijn krachten op peil houden. Ik probeer zo goed als ik kan voor hem te zorgen. Hij is overal blij mee. Uit Berlijn bleef hij preken ontvangen van mama. Denk erom dat de studie en je gezondheid voorgaan op al je verenigingen. Vergeet dat kleine beetje Italiaans niet. Ik hoop dat je je tijd hebt besteed aan studeren en het voorbereiden van de tekeningen. Verlies geen minuut. Denk dat je misschien examen zult moeten doen en probeer zo goed mogelijk voorbereid te zijn. En hetzelfde vanuit Parijs, nadat Pier Giorgio een examen had uitgesteld. Je weet hoeveel pijn het me doet dat je altijd je examens uitstelt. Je komt nooit ergens op tijd. En tot slot schreef ze aan haar zus. Je weet dat praten tegen Pier Giorgio een beetje is als praten tegen de wind. De taken die hij dagelijks nauwgezet en schitterend volbracht, namelijk zijn bezoeken aan de armen, waren niets. En nog, je bedriegt jezelf steeds en houdt de tijd niet in het oog. Laat je bezoeken en alles, dat wil zeggen de vereniging, de voordrachten en de nachtelijke aanbidding, laat je bezoeken en alles vallen en doe wat je plicht is. Heel droevig allemaal. En tante antwoordde. Je hebt er goed aan gedaan, Pier Giorgio te kapittelen. Ik heb het al gedaan, maar hij heeft altijd gelijk. Als hij niet naar Turijn ging, dan kon hij zich niet op zoveel dingen voorbereiden waarvan hij dacht dat hij ze begrepen had. En als hij bij de eerste oproep gegaan was, zou hij gezakt zijn. En het einde van dit liedje is altijd dat, als hij een dag noemt, hij 2 weken later bedoelt. Nu kunnen we alleen nog maar wensen dat we het einde van die examens zien en intussen hopen dat hij volwassen wordt. Zo'n verbijstering, tegelijk met de aankondiging van het succes van die eenling. Weer schreef mama, dat studeren wanneer je overmand bent door slaap is nutteloos en slecht voor je gezondheid. Je zou een goede jongen kunnen zijn, maar je bent zo koppig. Het liedje veranderde nooit. Ze beschuldigden hem ervan tijd te verdoen, koppig te zijn, zelfs te liegen, zonder rekening te houden met de rijkdom die hij verzamelde, maar waarvan de waarde de streng administratieve geest van onze vader en de aspiraties van onze moeder totaal ontging. Hij was schatten aan het verzamelen voor de dag van de eindafrekening. Maar tegen papa zei Mariana Cerutti, een arme vrouw die de vloeren boende bij La Stampa: "Uw zoon zal een mooiere carrière hebben dan u." Mariana, een revolutionaire socialiste, vriendin van de armen en van de wijn, wist veel dingen uit het geheime leven van Pier Giorgio. Ze wist naar wie hij ging, wanneer hij haar grappend vertelde dat hij erop uitging voor zijn veroveringen. Ze kende het net van goede werken dat hem aan de stad ketende. De studie was slechts een deel van zijn dag, en, ook al beschouwde hij die als zijn eerste plicht, toch wijdde hij zich er vaak pas aan na een lange tocht langs de armen, een bijeenkomst van de Sint-Vincentius-vereniging of een nacht doorgebracht in aanbidding. Maar daarom studeerde hij niet minder hard, of gaf hij niet toe aan de verleiding om zich te laten aanbevelen. Toen een vriend, Guardia Riva, hem vroeg waarom hij toch zo'n moeilijke studie als die van ingenieur koos, aangezien hij er naar verlangde missionaris te worden, antwoordde hij dat hij zonder professionele voorbereiding zijn apostolaat als ondoeltreffend beschouwde. Studeren kostte hem moeite, maar hij gaf niet op. Zijn bescheidenheid liet niet toe dat hij zich liet gelden. Liever gaf hij in het openbaar zijn armzalige geestelijke capaciteiten toe, of zei: "Die of die is veel intelligenter dan ik. Maar ik ben helemaal niet intelligent. Ik ben een keikop uit Biella." Het was geen houding. Zijn nederigheid was zo constant en absoluut dat ze hem nooit verliet. De mens die voor hem stond, rijk of arm, was zijn naaste. Hij bezat de nederigheid van de wijze die voortkomt uit kennis en meer bepaald de kennis van de Heer. In een wereld van hoogmoed was zijn positie de meest logische, zo dicht mogelijk bij God. Zijn nederigheid bracht hem tot twee geestelijke verklaringen: een acte van geloof en een acte van liefde. De acte van geloof legde hij af op 22 april in de kerk van San Domenico, die feestelijk verlicht was voor het eeuwfeest van haar patroon. Hij kreeg het scapulier van de derde orde van de heilige Dominicus opgelegd en nam de naam aan van broeder Girolamo, naar de Dominicaan Savonarola. Aan wie hem met die naam begroette, antwoordde hij: "Dat ik hem mogen imiteren in de strijd en in de deugd." Ook met zijn vriend Antonio Villani, die zijn voorbeeld wilde volgen, deelde hij zijn enthousiasme. "Ik ben heel blij dat je deel wilt uitmaken van de grote familie van de heilige Dominicus, waar, zoals Dante zegt, het goede wordt gedaan als men niet dwaalt." Deze naam herinnert mij aan een figuur die mij dierbaar is, en zeker ook jou, omdat je mijn gevoelens ten opzichte van corrupte gewoonten deelt. De figuur van Fra Girolamo Savonarola, van wie ik, erg onwaardig, de naam draag. Als vurig bewonderaar van deze monnik, die als een heilige op de brandstapel stierf, heb ik hem, toen ik toetrad tot de derde orde, als model willen nemen, maar jammer genoeg ben ik er nog ver vanaf hem te imiteren. Ook de keuze van de naam toont een geestestoestand, een bewuste voorkeur voor een werk bezield door zuivering en vernieuwing. Die keuze drukt uit, beter dan welke definitie ook, wat de inslag van zijn roeping was. Verweven, om de woorden van pater Cesláo Pera te gebruiken, met dynamiek, strijd en verovering. De Akte van Liefde was de inschrijving bij de conferentie van Sint Vincentius van de kring Cesare Balbo. In zijn volledig en voortdurend geven zou men tevergeefs zoeken naar een opzienbarende episode, een ongelooflijk feit. Daarvoor ontbrak aan zijn naastenliefde de Franciscaanse oplossing om alles achter te laten voor absolute contemplatie en absolute onthechting. Ook het klooster en de eenzaamheid ontbraken. Maar het ultieme gebaar op het sterfbed ontbrak niet, omdat hij een man was die leefde en werkte in de wereld van de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Hij vergat de economische positie van zijn familie, beschouwde het vaderlijke vermogen niet als het zijne en zei dat hij geen cent bezat. Hij loog niet tegen zichzelf of tegen anderen. Zijn bezit overtrof inderdaad nooit de paar lire die mama hem van tijd tot tijd gaf en waar hij snel doorheen was door ze uit te delen in de buitenwijken van Turijn, zoals tevoren in die van Berlijn. Ik zie een bijzonder licht dat de arme en de misdeelde omgeeft, een licht dat wij niet hebben, legde hij uit aan een metgezel. Verveling of vermoeidheid kende hij niet. Nadat hij was vertrokken via de Corso Galileo Ferraris, ging Pier Giorgio zijn geheime leven binnen. In de Via Santa Chiara, bij de zieken van Cottolengo, onder de oudjes van het bejaardentehuis. De frequente aantekening in zijn notitieboekje 6 uur, klok van de Consolata, duidt het vertrekpunt aan van zoveel van zijn pelgrimstochten. Maar om te helpen had hij ook geld nodig, behoorlijk wat geld. En wie gaf hem dat? Vader niets, moeder een beetje. Vaak leende hij wat van de een en de ander, en hij was de enige in huis die zich verplicht zag om de boekhouding bij te houden. Een van de vele bladzijden uit zijn notitieboek is het aandoenlijke bewijs. En hier volgt dat die bladzijde. 26 november 1923. Voor de vrouwenclub. 10 lire die ik schuldig ben aan Cesare Balbo. Voor Giovanni Gola zijn reis naar Novara betaald. Voor de berghut Roccia Meloni, 5 lire die ik schuldig ben aan de Nicola. Maaltijd in het pension, 1 lire die ik schuldig ben aan de Nicola. Eisjes voor Spataroa, 6 lire die ik schuldig ben aan de Nicola. Insigne van de derde orde, 3 lire waarvan ik 1 lire schuldig ben aan Fra Alberto Caligaris. 5 lire voor San Domenico, die ik schuldig ben aan Don Borla. 24 lire voor de kring. Onze opvoeding en onze manier van leven in aanmerking genomen, toonde Pier Giorgio, door zich te gedragen zoals hij deed, heel wat moed. Hij ging in tegen een principe dat als heilig beschouwd werd. Dat van het gevaar van schulden. Dat op de morele lijst prijkte als toppunt van onverantwoordelijkheid, zo niet van oneerlijkheid. Waar ging het dan heen met de waardigheid van de familie? Hoe was het mogelijk dat hij, als zoon van Frassati, iedereen om leningen vroeg? Er waren er immers maar weinigen, met name eenvoudige mensen, omdat ze verder van de familie stonden en vrijgeviger waren, aan wie Pier Giorgio geen kleine bedragen vroeg. Maar de armen zagen in hem een licht. Zijn vriendelijkheid was niets anders dan naastenliefde. Zij die ervan afwisten, docenten op school, mensen die hij nauwelijks ontmoet had, tot aan het huispersoneel, ze ervoeren allemaal zijn altruïstische toewijding, die hij tegenover zijn medestudenten uitdrukte door hun boeken te geven, met de verzekering dat hij ze dubbel had, door het collegegeld te betalen, door bijlessen te regelen. Bij de Polytechnische School herinneren ze zich hem nog goed, vooral de portiers, die zijn vertrouwen hadden en die hem vaak verrasten als hij bezig was met goede werken bij Cesare Balbo en bij zijn Puccini-vrienden. In de zomer ging iedereen naar zee of naar de bergen. Hij ging, zodra hij kon, terug naar Turijn, blij om weer bij papa te zijn, om de straten af te schuimen onder een brandende zon, terwijl het asfalt onder zijn schoenen smolt, om toch zijn liefdadigheidswerk door te zetten. Hij behoorde tot vele afdelingen van de Sint-Vincentius-vereniging en bevond zich vaak in delicate en moeilijke situaties. Gebroken gezinnen, onwettige kinderen, mannen met een strafblad. Hij nam daar geen aanstoot aan. Hij dacht aan de vermaning van Christus: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, met een vaste hoop op het einde van bepaalde vormen van liefdadigheid die afgingen van goed gedrag van de ontvangers. Carlo, schrijft hij aan zijn vriend Bellingeri, als je wilt weten wat ik echt denk, dan zou ik sommige afdelingen van de Sint-Vincentius-vereniging zeker afschaffen. Wanneer er mensen zijn die in andere tijden leven, wel vol christelijke ijver, maar die zelfs niet weten hoe ze de ouders moeten waarschuwen voor het veronderstelde gedrag van hun dochters. Die proberen goede werken te doen, maar verkiezen het gezin in de steek te laten. Dan is het beter dat die afdeling niet bestaat. Niet omdat die mensen te kwader trouw handelen, maar omdat dat niet aangepast is aan de moderne tijden. Hij had een grote liefde voor de zieken, aan wier bed hij op een dag polio zou krijgen, daar waar hij zijn grootste menselijke vervulling had ontdekt, vond hij ook het einde van zijn aardse reis. Hoofdstuk 15. Ik geloof. In de jaren waarin Pier Giorgio studeerde en zijn maatschappelijke actie zich ontwikkelde, werd de dreiging van het marxisme en het positivistisch liberalisme hardnekkiger en merkbaarder in het dagelijkse leven. De tijden die wij doormaken, zei hij tot de jongeren, zijn moeilijk, omdat de vervolging van de kerk alsmaar vreder doorraast. Maar jullie, dappere, goede jonge mensen, moeten jullie door zoiets kleins niet laten afschrikken en in gedachten houden dat de kerk een goddelijke instelling is en dat zij geen einde kan hebben. Ze zal voortdurend tot het einde van de wereld, en zelfs de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. Pier Giorgio slaagde erin over die serieuze problemen te spreken, alsof hij over iets concreets sprak, met die gave van eenvoud die hem in staat stelde, ook op geestelijk gebied, op natuurlijke wijze van de ernst op de grap over te gaan, van een glimlach tot de communie en het gebed. Zijn diepe geloof was een verklaring voor sommige van zijn zienswijzen, die anders onbegrijpelijk zouden zijn, zoals zijn schijnbare onverschilligheid ten opzichte van het liberale atheïsme van papa, het afzien van een eigen liefdesleven, het aanvaarden van voortdurende vernederingen. Om christelijk te zijn, is ons leven een voortdurend verzaken, een voortdurend offer, dat echter niet zwaar is als men eraan denkt wat deze enkele jaren in lijden doorgebracht zijn in vergelijking met een eeuwigheid van geluk, waar de vreugde geen maat en geen einde zal kennen, waar wij zullen genieten van een vrede die wij ons niet kunnen voorstellen. We moeten ons stevig vastklampen aan het geloof. Wat zou ons hele leven zijn zonder het geloof? Niets, het zou nutteloos geweest zijn. Ongebruikelijke woorden voor een jonge man, maar door de diepte van zijn bewustzijn liep hij vooruit op zijn leeftijd. Door in het geloof te leven, was zijn korte leven verruimd. Het stelde hem in staat om ook een leven van naastenliefde en apostolaat te leiden, naast het gewone leven als man en student. Het geloof dat mij in het doopsel gegeven is, verzekert me. Uit jezelf kun je niets doen. Maar als je God hebt als middelpunt van elk handelen, dan zul je je doel bereiken. Toen hij deze waarheid eenmaal begrepen had en zich eigen had gemaakt, voelde Pier Giorgio zich werkelijk rustig. Hij kon niets tenzij in de Heer. En uit deze zekerheid putte hij de kracht om door te gaan met een leven in contrast met zijn opvoeding en familiale gewoontes. Uit de Heilige Communie haalde hij de kracht om de dag het hoofd te bieden. Zijn hartstochten werden gedomineerd en elke moeilijkheid, elk obstakel om rechtgeaard te leven, werd overwonnen. Voed jullie met dit brood van de engelen, en jullie zullen er de kracht aan ontlenen om je innerlijke strijd te leveren. De strijd tegen de passies en alle tegenslagen, omdat Jezus Christus aan hen die zich voeden met de Heilige Eucharistie het eeuwige leven beloofd heeft en de genaden die nodig zijn om het te verkrijgen. En wanneer jullie geheel door dat eucharistische vuur verteerd zullen zijn, dan zullen jullie in staat zijn om God bewuster te danken. Hij die jullie geroepen heeft om deel uit te maken van die menigte. En jullie zullen de vrede genieten die zij die gelukkig zijn volgens de wereld nooit hebben ondervonden. Omdat het ware geluk, beste jongeren, niet bestaat in de genoegens van de wereld of in aardse dingen, maar in de vrede van het geweten, die wij alleen hebben als wij zuiver van hart en geest zijn. Hij ging bijna iedere ochtend de communie. Hij ontsnapte naar de kerk, gewoonlijk de crocetta, en als hij kon, diende hij de mis. Na de communie liepen de mensen op hun tenen langs hem heen, die vaak zijn gezicht naar de hemel gericht had, soms in tranen, geknield op de grond. Kenmerken van zijn geloof waren de zekerheid en het absolute vertrouwen in het gebed. Daarom stichtte hij een vereniging waarin de wederzijdse geestelijke hulp centraal stond. In veel van zijn brieven vroeg hij om gebed voor hemzelf of beloofde het aan de anderen. Ik raad je aan veel voor mij te bidden, omdat ik dat absoluut nodig heb om van God de genade te krijgen om mijn projecten tot een goed einde te brengen. Alleen gebeden kunnen van God de gewenste verbetering verkrijgen. En dan weer. Gelukkig bestaat er een grote rechtvaardigheid aan gene zijde. Anders, als er geen goede en rechtvaardige God bestond, zou ons leven nutteloos zijn. Zal ik de kracht hebben om daar te geraken? Het geloof is zeker het enige anker van het heil. Daaraan moeten we ons stevig vastklampen. Wat zou ons leven zijn zonder het geloof? Niets, of beter, het zou nutteloos doorgebracht worden, omdat er in de wereld alleen maar verdriet is. En het verdriet zonder geloof is onverdraaglijk. Maar als het verdriet wordt verlicht door een klein vlammetje, wordt het iets moois, omdat het de ziel hart voor de strijd. Het lijken de woorden van een afscheid te zijn, maar zijn geloof, met zijn boodschap van leven, bleef onder de mensen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag, geschreven door zijn zus Luciana Frassati. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.